Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Hallo, dit is Haags Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw, waarin je alles hoort over het belangrijkste nieuws uit Den Haag en hoe dat ons leven beïnvloedt. We gaan de diepte in en vertellen je dingen die je niet in de krant leest. Mijn naam is Christophe Schmid en vandaag is mijn gast Wilma Kieskamp. Wilma, welkom.
Ja, leuk hier te zijn weer, Christophe.
De op één na grootste partij van het land, dat is GroenLinks, Partij van de Arbeid. En die gaan komend weekend hun verkiezingscongres houden, hun grote congres voor de Europese verkiezingen. Die partij die zien we natuurlijk totaal niet verschijnen aan de formatietafel. Maar daarom is het misschien des te interessanter om eens even in te zoomen op die partij. Of moet ik zeggen partijen. En jij bent op onze redactie de grote PvdA GroenLinks watcher. Je moet het altijd andersom zeggen, hè? GroenLinks Partij van de Arbeid. Als we eventjes de afgelopen maanden bekijken sinds de verkiezingen. Hoe doet die partij het? Hoe doen die partijen het?
Nou, dat is een beetje een dubbel beeld. Aan de ene kant zijn er een aantal dingen die heel goed gaan. Bijvoorbeeld het aantal leden. Ze hebben allebei meer dan 10% nieuwe leden verwelkomd sinds de verkiezingsuitslag. En zitten nu beide boven de 40.000 leden. Opgeteld geloof ik 84.000 leden. Nog net niet de grootste partij is, want dat is dan nog Forum voor Democratie, maar dat begint te komen. Je ziet dat ze aan belangstelling van kiezers in die zin niet te klagen hebben. Ze weten mensen te mobiliseren. Anderzijds zijn ze natuurlijk politiek, net wat jij zelf ook al zei, buiten beeld, omdat ze niet meedoen aan de formatie.
Ja. En het zijn strikt genomen zijn het ook nog steeds twee verschillende partijen, toch? Statutair gezien, of hoe je dat ook mag noemen.
Ja, want ja. Dat merk ik ook als ik er als verslaggever over schrijf. Je zit vaak met teksten enorm te worstelen, omdat ze officieel zijn er twee partijen. Het is één fractie in de Tweede Kamer. Het is ook één fractie in de Eerste Kamer. Dan noem je ze dus GroenLinks-PvdA en dan is het enkelvoud. Maar daarachter zijn het nog steeds twee losse partijen die zaterdag op dat verkiezingscongres ook allebei nog losse congressen houden en dan ook nog een gezamenlijk congres. Dus er is continu zoeken naar meervoud enkelvoud.
Oké, okay. En waar is dat congres ook alweer?
Apeldoorn.
En zaterdag, hè, is het?
Ja, zaterdag.
Hey, maar hoe moet ik dat voor me zien? Want het is eerst, hè, was toen ze over hun fusie gingen praten, zaten geloof ik eerst in twee helften van zo'n hal. En dan ging op de helft die muur daartussen weg en dan kwamen ze gebroedelijk samen. Gaat dat nu weer zo gebeuren?
Ja, logistiek weet ik het niet. Het is in een sportcentrum. Er is al een waarschuwing uitgegaan dat we als bezoekers geen naaldhakken mogen dragen.
Want er komen er gaatjes in de basketbalvloer of zoiets.
Iets dergelijks. Ja. Dus dat klinkt heel spannend. Dus er is al een zeker wedstrijdsfeer, zullen we maar zeggen. Nee, er moet die dag een besluit genomen worden ook over hoe zij verder gaan in de samenwerking. En dan 's ochtends gaat eerst de PvdA beslissen, de leden. En 's middags gaan de GroenLinks. Daarna gaan aan het eind van de ochtend de GroenLinks leden beslissen. En 's middags hebben ze dan samen een congres. En nou is dat besluit verder niet heel dramatisch. Het is nog niet het totale moment van de waarheid. Want ze gaan vooral beslissen of ze in 2026 gaan beslissen.
Oké.
Okay. Maar met een komma. Het kan ook eerder, want bij de eerstvolgende, wat de grote lijn is eigenlijk, bij de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen willen ze samen een echt door groot besluit nemen over fuseren, nieuwe partij of nog niet.
Ze zijn dus in de formatie niet aan de orde, maar in de Tweede Kamer zien we ze natuurlijk wel al maandenlang redelijk actief bezig, de Kamerleden van Partij van de Arbeid GroenLinks. Zeg ik het weer verkeerd om. Hoe doen ze het tot nu toe?
Er is natuurlijk in de oppositie altijd heel moeilijk om in beeld te zijn. Want Het is het kabinet wat aan zet is. En aanvankelijk hebben GroenLinks PvdA na de verkiezingen nog een tijdje gehad waarin ze behoorlijk zichzelf konden laten zien en een stempel konden drukken, omdat toen de formatie nog heel pril was. Ze hebben toen een aantal successen geboekt. Onder andere een verhoging van het minimumloon. Maar je ziet nu, zie je eigenlijk dat die partijen, die rechtse partijen die natuurlijk gewonnen hebben bij de verkiezingen, meer gaan samenwerken in de Tweede Kamer. Ook omdat er binnen de kabinetsformatie een soort van proefregeren gaande is, waarbij ze vaak samen optrekken. En je ziet nu ook voor het eerst in beeld dat die ruimte voor links veel kleiner is geworden, omdat ze gewoon de zetels niet hebben om in de Tweede en Eerste Kamer dingen nog heel erg hun kant op te drukken. En dat is deze week precies gebeurd. Een van de grootste successen die GroenLinks PvdA na de verkiezingen juist nog had geboekt, dat hogere minimumloon, is op de valreep toch nog gesneuveld in de Eerste Kamer. Ze dachten dat ze het al binnen hadden. Ja. Er lag ook al een besluit op zich dat de Tweede en Eerste Kamer akkoord waren met de verhoging van het minimumloon, maar over een bepaalde, ja, er moest nog een soort percentage opgedrukt worden. En in die fase is het afgelopen week misgegaan en staan die twee partijen nu opeens met lege handen.
Ja, want het was geloof ik vooral de BBB die daar een doorslaggevende stem in had in de Eerste Kamer?
In de Eerste Kamer heeft de stem van de BBB inderdaad gezorgd, de tegenstem, dat het wetsvoorstel het niet heeft gehaald. Ook de VVD stemde tegen. En je ziet daar dan dat discussies over bestaanszekerheid veel ingewikkelder zijn ook geworden voor links. Er was nog wel een soort verwachting van, in de verkiezingen hadden heel veel partijen het over bestaanszekerheid. Dan kon links dat gebruiken om te zeggen, nou, wij nemen het initiatief met een voorstel en daar kunnen die andere partijen ook, NSC bijvoorbeeld of BBB, dan niet tegen zijn. Daar was een soort hoop. En deze week is denk ik wel voor Frans Timmermans, als leider van GroenLinks PvdA, ook een soort wake-up call van, je kan eigenlijk niet zo heel veel meer. Omdat in zetels gezien is GroenLinks PvdA wel de tweede partij van het land. Maar de ruimte voor links progressief beleid is gewoon veel kleiner dan.
Ja, en zie je ook niet gebeuren bijvoorbeeld bij dat minimumloon, maar ook bij energieplafonds en dergelijke, dat juist de gekke combinatie van GroenLinks PvdA met de PVV, dat die opeens wel elkaar kunnen vinden?
Ja, dat is heel interessant. Ik was nog even op bezoek bij de fractie deze week en daar heb ik ook naar gevraagd. Ik zei ja, want de PVV heeft natuurlijk wel gestemd voor die verhoging van het minimumloon. En hoe vinden jullie dat? Want in wezen zit daar dan ook een bondgenoot. En dan zie je dat ze dat een beetje ongemakkelijk vinden. Anderzijds zeiden zij, de PVV zegt dan wel dat ze dus voor dit soort dingen opkomen, maar in de praktijk zetten ze er eigenlijk geen stap voor en stelt dat weinig voor. Dus kun je over twisten, want ze hebben wel voorgestemd, de PVV, voor een hoger minimumloon. Maar er valt niet echt samen te werken en er vallen geen verbondjes te sluiten. Dus de verwachting bij links is dat dat toch heel beperkt blijft.
Oké, dus zijn niet echt actief aan het lobbyen in de PVV-vleugels?
Ja, het past dat ook wel een beetje bij de nieuwe oppositiestrategie van GroenLinks PvdA. Als je zo eens praat met Kamerleden en met die fractie, dan hoor je daar ook van. Hun inzet is ook dat zij eigenlijk willen gaan laten zien in de oppositie dat die beloftes over bestaanszekerheid van rechts in de praktijk niets waard zijn. Ze willen eigenlijk een beetje gaan ontmaskeren. En dat zag je bijvoorbeeld ook in in de uitspraken van Timmermans deze week, nadat dat met het minimumloon mislukt was, toen ging hij ook meteen op bijvoorbeeld ging hij Twitterberichten de wereld insturen met stevige quotes in die richting, waar je dan ook die nieuwe oppositiestrategie wel in door hoort klinken. Hij zei, er worden wel grote woorden gesproken over bestaanszekerheid en dan niet leveren. En hij zei, de tegenstem van de BBB en de VVD op dat hogere minimumloon is een schoolvoorbeeld van beloften die verdampen zodra de stemmen zijn geteld. Het maakt ons nog strijdbaarder, voegde hij toe, in onze inzet voor een eerlijk en rechtvaardig Nederland voor iedereen. Dan heb je al een beetje zo, denk ik, de oppositierol in de notendop.
De strategie ook voor de komende, in ieder geval maanden, ja, en misschien wel jaren.
Ja.
Ja. En Frans Timmermans, hoe beoordeel jij, of laat ik misschien beter zeggen, hoe observeer jij zijn optreden tot nu toe in de Tweede Kamer? Is hij echt de leider die nu die linkse kar trekt?
Ja, heel fascinerend is dat. Je ziet daar, hij is natuurlijk nog steeds een beetje in die rol waarin hij die verkiezingscampagne voor de Tweede Kamer in het najaar heeft gevoerd, waar hij zich presenteerde als de premierwaardige kandidaat. En je ziet dat hij aan de ene kant dus nu, dat hij dus wel bijvoorbeeld zich heel erg afzet tegen de PVV. En ook in toenemende mate natuurlijk tegen de VVD. Maar dat hij en de BBB.
En NSC toch ook?
Nee, daar juist minder.
Okay.
Daar juist minder. Daar is nog steeds in wezen de lijn zoals die in de campagne ook was. Dat de PvdA... dat GroenLinks PvdA nog steeds belangstelling heeft om met NSC samen te kunnen werken. En dat ze die deur wel open proberen te houden.
Maar tegelijkertijd nemen ze NSC toch heel erg kwalijk dat ze met de PVV aan tafel zitten.
Ja, maar je hoort Timmermans dus daar niet continu voeteren op Omzicht. In debatten ook niet. Hij richt zijn pijlen dus op de BBB en de VVD. Dat zijn ook binnen die kabinetsformatie de twee partijen die op punt van sociaal-economische onderwerpen het verst van links afstaan. En met NSC zie je dat de fractie van GroenLinks PvdA ook hier en daar probeert samen te werken. Gaat op kleinere onderwerpen. Bijvoorbeeld openbaar vervoer in de provincies. Dat was ook zo'n thema in de verkiezingscampagne. Als er in Zeeland bijna geen bussen rijden, dan moeten die provincies dat zelf kunnen gaan regelen. Daar hebben ze samen een voorstel voor gemaakt. Of er was ook een samenwerking om een parlementaire enquête over de jeugdzorg van de grond te proberen te tillen. Samenwerking tussen GroenLinks, PvdA en NSC. Dat is mislukt, want daar was geen steun voor in de rest van de Kamer. Maar je ziet dan wel dat ze zo op dat vlak proberen samen te werken, die twee.
Oké. En als jij Timmermans oppositie ziet voeren tegenover Wilders in de Kamer. We hebben een paar momenten gezien al de afgelopen maanden. Hoe zie jij dat duel? Het is gaan geluiden dat Wilders dat eigenlijk vrij makkelijk afgaat.
Ja, wat je ziet is dat Timmermans die probeert zo, denk ik, als ik zo door mijn oogharen kijk, denk ik, hij probeert iets te doen om te voorkomen dat er weer gezegd wordt, oh, wat is links toch zuur? Dus hij zoekt het in een soort luchtige toon soms. En hij zoekt het in grapjes. En hij zoekt het in niet te hard en te snel naar de interruptiemicrofoon rennen. En hij zoekt het in ook niet de hele dag in de media roepen hoe slecht het allemaal is. Dus rustig afwachten. Maar dat gaat natuurlijk, het is wel echt zoeken, dat zie je ook. Want met name die luchtige toon en dat grapjes maken, daar is het al een paar keer wel op misgegaan. En dan heeft hij nu een soort traditie om in grote debatten grapjes te maken over stripfiguren waarmee hij dan Geert Wilders vergelijkt. En de PVV, dus het is al een keer geweest de haai uit
Finding Nemo. Ja.
En het is al een keer geweest de Minions. Dus iedereen wacht nu, wat is het volgende beeld? En je ziet iemand dat proberen en je denkt,
ziet er soms toch een beetje ongemakkelijk uit.
Ja, je forceert jezelf. Ja. Ik zie wel een soort strategie erachter van laten we het ook een beetje luchtig houden. En ik ben benieuwd hoe dat eindigt.
Ja. Ja. Je zou misschien kunnen zeggen dat Timmermans eigenlijk wacht op het moment dat er eindelijk dat kabinet daar zit met misschien een PVV-premier. En dat die dan pas echt los kan gaan.
Ja, dat is heel duidelijk de strategie. Wij merkten dat als redactie ook in de aanloop naar dat verkiezingscongres. Wij vonden dat een heel mooi moment om eens met Timmermans te praten over hoe ziet hij het nou ook breder. Dat in dat nieuwe politieke landschap, waar links als blok nog maar opgeteld 36 zetels heeft, ook met die andere linkse partijen erbij. En waar het progressieve blok met D66 erbij nog maar 47 zetels heeft. Hoe ga je nu je opstellen? Wat is je verhaal? Wat zijn je mogelijkheden? En op dat interviewverzoek hebben we lang over gepraat met de fractie van GroenLinks PvdA. Maar het is uiteindelijk zag Timmermans dat toch van af. En je ziet dat hij dus heel voorzichtig is met publiciteit. En ik heb begrepen dat er ook dit weekend, geloof ik, maar misschien helemaal geen interviews komen. Maar dat past wel weer in die strategie waar ik het net over had. Van niet te vroeg. Ja. Niet te vroeg. Ja, nou ja, pieken kan je het niet noemen. Nee, maar precies. Gewoon toch durven afwachten tot dat kabinet er dan staat op het bordes met een regeerakkoord.
Ja.
En daar dan inhoudelijk op gaan schieten.
Maar goed, aan de andere kant zie je Timmermans wel heel actief schrijven. In onze krant ook had hij een opiniestuk. En in Vrij Nederland een heel essay, geloof ik. Ik heb het niet gelezen, maar wat was daarvan de strekking?
Hij profileert zich momenteel wel in de partij heel sterk op het punt van dat hij pal staat voor het bestrijden van het antisemitisme. En dat heeft weer te maken met gerommel binnen die partij over de vraag of Joodse PvdA-leden zich daar nog thuis voelen.
Mm. Daar komen we bij een interessant onderwerp inderdaad. Want je hebt daar eerder deze maand een groot stuk over in de krant gehad. Over de worsteling die GroenLinks Partij van de Arbeid intern heeft over die Israël-Gaza kwestie. Kan je die worsteling nog even kort samenvatten? Wat is het grootste conflict intern?
Ja, ik ben onlangs helemaal gedoken in de vraag of in hoeverre dat een open zenuw is voor die twee partijen. Je zag al, sinds ze samenwerken, het gaat op zich vrij soepel met die samenwerking. Maar er zijn natuurlijk culturele verschillen tussen de twee partijen altijd geweest. En waar dat het meest opspeelt momenteel is rond Israël-Gaza. Omdat dat wordt natuurlijk ook door alles wat er nu gebeurt in het Midden-Oosten heel erg diep gevoeld door beide vleugels. En je hebt aan de ene kant bij GroenLinks altijd een hele sterke pro-Palestijnse vleugel gehad. En in de PvdA heb je een hele sterke traditie van dat daar verbondenheid is met dat er een speciaal, ik moet zeggen. Anders zeggen, dat er een speciale band wordt gevoeld met de staat Israël. Dat gaat heel ver terug in de partij. En bij het vorige partijcongres is het ook wel die spanning ook heel duidelijk naar buiten gekomen. Tussen hoe die vleugels elkaar moeite hebben met elkaars standpunten. En daarachter speelt natuurlijk ook de vraag, als die partijen samengaan, welke vleugel drukt het meest aan zijn stempel? Wordt het een partij waar toch vooral het GroenLinkse geluid klinkt? Wordt het een partij waar toch het oude PvdA-geluid nog steeds heel erg te horen is?
Ja. En er was ook heel veel gedoe. Wanneer was het? In maart bij de opening van het Holocaust Museum in Amsterdam. Want toen was er vooraf een vrij pittige verklaring van GroenLinks PvdA. Dat de Israëlische president niet welkom was, als ik me goed herinner.
En daar is ongewenst.
Ongewenst. Ja. En daar dat heeft heel veel losgemaakt binnen de partij. Kreeg ik de indruk.
Er zijn sinds die tijd zijn er achter de schermen, heeft Timmermans denk ik zijn grootste klus is geweest, dat hij daar achter de schermen heel veel heeft zitten lijmen om met name bij de PvdA-deel van de Joodse PvdA-leden binnenboord te houden. Er zijn gesprekken gevoerd. Die waren soms heel emotioneel, is mij verteld. Hij is naar buiten getreden met die verklaring, dat essay waar jij het over had. Met een soort verklaring van, wat zei die daar? Daar was het standpunt dat de partij een veilige plek moet zijn voor Joodse Nederlanders. En dat de partij daar ook extra alert op moet zijn. En dat de partij van mening kan verschillen over de situatie in het Midden-Oosten, maar verenigd staat tegen het antisemitisme. Dus hij heeft heel erg die vleugel, is die naar gaan luisteren. En ondertussen is er ook door de twee partijbesturen geluisterd naar de kritiek op de linkervleugel bij GroenLinks. Dat er veel steviger uitspraken nodig zijn, vindt die linkervleugel, over de situatie in Gaza. Dus er is een hele strijd geweest over het verkiezingsprogramma voor de Europese verkiezingen, wat daar nou voor teksten in komen te staan. En ik heb dat toen uitgezocht. En het interessante was dat daarbij ook één woord heel erg de discussie heeft bepaald. Dat is de vraag, gaan we in dat verkiezingsprogramma als partij de situatie in de bezette gebieden apartheid noemen? En daar is nu de... Dat woord gaat inderdaad in het verkiezingsprogramma komen. Daar is door de leden een besluit over genomen. De partijbesturen hebben dat voorgelegd aan de leden. En wat ze eigenlijk gedaan hebben is dat ze heel veel onvrede die er leefde bij de linkervleugel van GroenLinks over het programma wat voor de verkiezingen niet scherp genoeg zou zijn. Dat ze die onvrede gekanaliseerd hebben door een soort motie op te stellen waarin het hele Israël standpunt en het Gaza standpunt opnieuw gedefinieerd werd. En daarbij is dan onder andere opgeroepen dat het internationaal strafhof onderzoek moet gaan doen naar de vraag of er in de bezette gebieden door Israël een situatie van apartheid wordt gepleegd. Maar je merkt al wel aan hoe precies ik het probeer te zeggen. Daar zie je ook hoe die partij aan het zoeken is van, het wordt niet letterlijk apartheid genoemd, zoals een deel van de GroenLinks achterban wilde. En die wilde zelfs het woord etnische zuivering erin hebben en het woord genocide. Maar het wordt genoemd een onderzoek naar de vraag of...
En dan wordt er niet gezegd echt direct apartheid, maar iets van gelijkenissen met apartheid, toch? Zo'n soort opvloerste...
Ja, of dat het vergelijkbaar is met apartheid. Anderzijds moet je wel zeggen, dat woord apartheid heeft wel echt een hele sterke lading, omdat je dan toch die vergelijking trekt met dat vreselijke regime destijds in Zuid-Afrika en het institutionele racisme wat daar vanuit de regering was. En er zijn wel landen die al, waar politiek al gezegd wordt, het is apartheid wat Israël doet. Maar dat zijn landen in een lijstje waar je ook weer niet heel graag bij wil staan. Dat is Venezuela, Cuba, Iran, et cetera. Dus het woord, het zeggen van het is apartheid, dat is voor de met name het gematigde deel in de partij nog wel... Echt 10 bruggen te ver.
Ja, het PvdA-deel hebben we het dan over.
Ja, maar en, dat zou ook echt een enorme stap zijn geweest om dat te doen. Omdat je dan in dat rijtje terechtkomt.
Ja. Maar verwacht jij nog echt verhitte discussies op dat congres zelf? Of is dat tegen die tijd al wel een beetje verankerd in die onvloerste teksten?
Je weet het natuurlijk nooit, maar ik heb de indruk dat het... erg weggemasseerd is al door die partijbesturen, door deze speciale motietekst te maken en die ter stemming voor te leggen en daarmee heel veel al te kanaliseren. En deze tekst heeft ook, en deze aanpassing van het verkiezingsprogramma heeft ook al in een online stemming voorafgaand aan het congres de steun gekregen van 91% van de leden. Dus ja, massaal. Anderzijds zag je nog wel meteen in die pre-stemmingen dat dat, ja, hoe splijtend dat onderwerp nog steeds wel is voor die partij. Want er zijn ook, er waren ook allerlei andere moties om het standpunt over Israël veel sterk aan te scherpen. En daar zag je vaak dat bijvoorbeeld 20% van de achterban, van de leden, dat wel wilde. En 80% niet, maar 20% is natuurlijk best nog een grote groep. Hmm. Of zich die gaan roeren momenteel, moeilijk te zeggen.
Oké. En dat is dus Israël-Gaza. Zie jij nog andere thema's waar die twee bloedgroepen in die fusiepartij, beoogde fusiepartij, echt wel fundamenteel anders over denken, verschillend over denken?
Nou, wat dacht je van asiel en migratie? Dat is natuurlijk bij de komende campagne voor de Europese verkiezingen. Kan je daar krijgen dat je een soort herhaling hebt van wat er gebeurd is in het najaar. Dat je hoort wel binnen de partij ook GroenLinksers en PvdA'ers zeggen dat het toen achteraf dus, ondanks dat ze dus goed gescoord hebben, er wel iets mis is gegaan, dat het onderwerp was uiteindelijk niet bestaanszekerheid, maar migratie op het laatste moment. En dat was niet het onderwerp waarbij zij in beeld waren, want dat vinden zij best een lastig onderwerp, omdat ze daar behoorlijk, daar zijn de verschillen tussen GroenLinks en PvdA van oudsher best stevig.
Ja, want even om het scherp tegenover elkaar te zetten, wat ik me erbij voorstel is dat GroenLinksers erg voor ruimhartige opvang zijn. En PvdA'ers iets meer neigen naar toch wel streng en rechtvaardig. En eventueel mensen toch weigeren die geen recht hebben op verblijf.
Je ziet anderzijds wel weer hoe die partijen ook echt naar elkaar toe aan het groeien zijn. Dat samenwerkingsproces heeft daar ook wel zijn effect. In dat verkiezingsprogramma voor de Europese verkiezingen is het eigenlijk NN geworden. Dus daar staat in, ik heb de tekst even opgezocht. Je herkent eigenlijk precies zowel het GroenLinks geluid als het PvdA geluid. Er staat een rechtvaardig, humaan en realistisch vluchtelingenbeleid is hard nodig in Europa. Het viel mij op dat in de omschrijving van het hele onderwerp asiel en migratie, dat ook bijvoorbeeld het woord overlast van asielzoekers wordt genoemd. Dat zou je denk ik eerder in een GroenLinks-programma misschien niet zo snel hebben verwacht. Er wordt ook genoemd regie krijgen op migratie. Daar is Frans Timmermans als fractievoorzitter en als politiek leider ook wel op aan het drukken in die partij. Die heeft ook een oproep gedaan van wij moeten als links niet wegkijken van dat onderwerp. Dus die is toch bang van als wij dit onderwerp mijden als partij, dan worden we straks in de campagne opnieuw gepasseerd door partijen die het er wel over hebben. Anderzijds staat in het verkiezingsprogramma ook dat GroenLinks PvdA heel kritisch is op bijvoorbeeld detentiecentra aan de buitengrenzen van Europa, waar bijvoorbeeld minderjarigen ook vastgezet zouden kunnen gaan worden. In Europa hebben ze ook qua standpunten over dat onlangs afgesloten migratiepact, zie je ook dat ze stemmen wel voor dat pact, maar ze hebben dan bepaalde onderwerpen waar ze aan de rem trekken. En daar zie je ze wel meer samen optrekken. Maar wat ik nog niet merk is dat ze naar buiten toe al erg aan het uitventen zijn dat ze dit genuanceerde asielstandpunt hebben.
Oké. Ja, want het is niet echt het moment om asiel en migratie als hoofdonderwerp voor je partij te claimen.
Nee, en het past ook niet bij hun nieuwe strategie zowel in de oppositie als in de campagne je ziet ontrollen. In die nieuwe strategie zetten ze toch het klassiek linkse geluid weer meer voorop van de partij. En dat het, zeg maar, het rode geluid over bestaanszekerheid, over sociaal-economische onderwerpen. Dat is waar ze ook die rechtse partijen, waar we toen het over minimumloon hadden, echt op gaan aanvallen. En asiel, migratie is natuurlijk meer zo'n cultureel onderwerp. Dus dat is niet hun hoofdthema. Hmm. Dus ze willen het proberen terug te pakken op bestaanszekerheid en sociaal-economische kwesties. En dat wordt dan de uitdaging of dat lukt. Nou zitten ze natuurlijk wel in Europa, hebben ze nog een ander verhaal. En dat is natuurlijk de opkomst van radicaal rechts. Soms wordt dat zelfs door de GroenLinks PvdA extreem rechts genoemd. En daar hopen ze denk ik heel veel kiezers op te mobiliseren van ga stemmen. Dat is ook een soort opkomstcampagne willen ze gaan voeren. Veel mensen wordt nu bijvoorbeeld gevraagd van kan je niet doneren zodat wij een poster kunnen ophangen in een bushokje om mensen te vragen te gaan stemmen. Ze willen die voeten in beweging krijgen en dan vooral om te stemmen. Pas op, in Europa gaan heel veel rechtspopulistische partijen zoals de PVV misschien wel winnen. Hou dat tegen. Ja. Dat wordt hun verhaal. En daar zou asiel natuurlijk op zich wel in kunnen passen.
Ja, maar dat is dan toch eigenlijk wel een tegenstem. En dat zijn we niet helemaal van die partijen. Want klimaatverandering hebben we het nog niet eens over gehad. Dat is toch iets wat zij, vooral GroenLinks natuurlijk, uitdraagt. Maar als ik jou zo hoor, wordt het vooral jongens, ga stemmen, want we moeten tegen radicaal rechts.
Ja. Klimaat staat nog wel ook heel hoog. Maar het viel mij wel op dat je het in lijstjes en teksten van de partijen, dat je het nu steeds niet als eerste genoemd ziet. Ze zijn hier in de kabinetsformatie ook nog erg in afwachting van waar gaat, als dat kabinet er komt, het rechtse kabinet met de PVV, waar gaan ze dan mee komen op gebied van klimaat? En zodra daar iets concreets ligt, dan heeft GroenLinks PvdA natuurlijk hoop dat ze daar zich heel hard tegen kunnen verzetten en kunnen roepen wij hebben een veel beter alternatief. Maar dat is, die formatie gaat zo traag dat het zou best eens kunnen dat ze straks de campagne ingaan zonder dat ze dat als wapen kunnen gebruiken.
Ja. Maar goed, ja, het zijn Europese verkiezingen. Hè. Op het congres gaat het daar ook vooral over. Bas Eickhout zal op het schild worden gehesen, neem ik aan, als lijsttrekker van de Europese verkiezingen. Ervaren Europarlementariër. Hoe gaat precies die campagne van GroenLinks PvdA eruit zien? Wat voor spotjes kunnen we verwachten?
Het Europa dat we kennen, dat onder druk staat. Zo willen zij dat gaan aanvliegen. Agenda van verdeeldheid en onrust is dan een woord wat je hoort. Agenda van valse nostalgie en angst voor de ander is een term die je hoort. Dus dat willen ze. Ze willen kiezers gaan mobiliseren, stem. In wezen wat jij zei, op zo'n tegenstem.
Ja, klinkt heel erg als een negatieve campagne. Tenminste, om andere krachten tegen te houden.
Nou ja, daaraan verbonden natuurlijk hun eigen verhaal van wij hebben een positief verhaal over dingen over oplossingen die volgens ons wel kunnen. Dus ik weet niet of dat per se een negatieve campagne wordt. Ik denk dat ze hun eigen voorstellen voor klimaat en hun eigen voorstellen voor sociaal-economische gelijkheid naar voren gaan schuiven.
En toch nog eventjes over de cijfers en de peilingen. Hè. Daar zijn wij niet zo van de peilingen. Maar toch, volgens mij staan PvdA en GroenLinks nu samen op 9 zetels in het Europees Parlement. En de peilingen zeggen dat dat wel eens minder zou kunnen worden. Daar gaan we daar niet al te diep op speculeren. Maar als dat zou gebeuren, zou dat toch wel een behoorlijke tegenslag zijn voor die fusiepartij?
Ja, de peilingen, inderdaad. Wat zeggen peilingen? Want de vorige keer weten we dat het allemaal anders werd. Die zeggen dat ze nu zou PVV, voor de Nederlandse stemmen zou de PVV de meeste stemmen kunnen gaan halen. 9 mogelijk. En 9 zetels mogelijk. En GroenLinks PvdA zou dan op 7 uitkomen. Dat is inderdaad verlies. Want moet je wel bij aantekenen dat de vorige keer had je dat Timmermans effect. Toen was het die verbluffende, verrassende uitkomst dat opeens, wat niemand verwacht had, dat de PvdA, die al helemaal in de touwen hing, dat die opeens de grootste partij was geworden bij de Europese verkiezingen. Dus dat kunnen ze echt nooit gaan herhalen. Dus dat ze er in de buurt komen. Dan samen met GroenLinks. Dat geeft ook wel aan hoe ingewikkeld het is.
En om het nog ingewikkelder te maken, gaan die twee partijen daarna in verschillende fracties zitten in het Europese parlement. Maar dat is misschien iets voor een andere keer. Maar goed, dat is ook een lastige uitleg.
In dat proces van samenwerking zie je dat die twee partijen steeds meer dingen samen doen. Dus voor het eerst gaan ze nu samen één lijst voeren voor de Europese verkiezingen. Met één lijsttrekker. Dat is dan de GroenLinks, voormalig Groen, of de huidige GroenLinks Europarlementariër Bas Eickhout. Die gaat voor allebei de partijen campagne voeren. Na de verkiezingsuitslag gebeurt er inderdaad wel iets geks. Dan gaan ze weer opsplitsen. Dan gaan het GroenLinks gekozen Europarlementariërs die lid zijn van GroenLinks gaan in de ene linkse groene familie van in het Europese parlement zitten. En de PvdA Europarlementariërs gaan in de andere linkse familie in het Europarlement zit. Ja, en dus wat ze nog niet hebben aangedurfd is om alvast te zeggen, we kiezen voor één Europese familie waar we bij aansluiten.
De totaalfusie is er nog eventjes niet. Ik denk dat we dat als afsluiting kunnen zeggen. Lang proces.
Ja, dit is voor kiezers. Ik weet ook niet of kiezers per se dat heel bezwaarlijk vinden. Misschien snappen ze het wel dat in de praktijk stemmen die gekke is dat die fractie, dat die families dan ook weer eigenlijk bijna hetzelfde, of veel dingen bijna hetzelfde stemmen. Nou ja.
Ja, oké. Okay. We gaan het zien. Eerst dat congres zaterdag. In de show notes staat nog een link naar jouw stuk over Israël-Gaza en de worsteling die de fusiepartij daarmee heeft. En jouw voorbeschouwing op het congres komt in de vrijdag of zaterdagkrant?
Vrijdag.
Vrijdagkrant. Oké, nou dat kunnen we dan misschien ook nog even meenemen in de show notes. Dankjewel, Wilma.
Ja, en ik laat mijn naald hakken dan thuis. Ja.
Sneakers worden het.
Sneakers gaan we maar doen.
Ja. In de sporthal. Nou, veel plezier zaterdag. En dit was Haags Half Uurtje voor deze week. De politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christophe Schmid. Deze podcast wordt gemaakt door Michael Royal en George Paul Henneberken. Draagt u kwaliteitsjournalistiek een warm hart toe. Neem dan vooral een abonnement op Trouw. En volgende week zijn we er weer. Bedankt voor het luisteren. Tot dan.
Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.